in het woord van God duiken. Als je Bijbel hebt in de MBG, alsjeblieft, u wil. MBG 1951. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 3. Hij is de naam van Jezus. Laten we daarom op onze hoede zijn. Dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn. Tot daar. Ik kan nog eens eventjes lezen. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u de indruk zou wekken achter te blijven. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, niemand van ons, amen, niemand hier in deze gemeente de indruk zou wekken om achter te blijven, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat. Er is een belofte. Amen. Er is een woord van God. Dat er een rust is. Er is een rust. Halleluja. Waarin we kunnen gaan. En de schrijver van Hebreeën zegt hier: pas op. Wees op uw hoede. Dat niemand van u de indruk zou wekken om niet in die rust te komen. Om achter te blijven. En te zijn zoals het volk van Israël. Want daar verwijst hij naar in hoofdstuk 3. Die achterbleven in de woestijn. En die nooit in de rust van God zijn getreden. Die nooit eens in het beloofde land zijn gekomen. Omwille van het woord van God dat ze niet gepaard hebben met geloof. Dat zegt hij in vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd. Evenals hun. Spreken over Israëlieten. Maar het woord der prediking was hun niet van nut. Het woord was niet van nut. Was te vergeefs. Is dat niet erg? Moest het woord van God te vergeefs worden gepredikt worden? Is het niet erg dat het woord, het goede nieuws dat zoveel kracht inhoudt, dat het nutteloos wordt? Omdat het niet met geloof gepaard gaat bij hen die het horen. Maar wij gaan de rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn. Amen. Als je Bijbel hebt, kun je even dichten en laten we bidden voor het woord van God en het ontvangen daarvan. Jezus, we hebben juist gelezen dat het woord der prediking nutteloos kan zijn als het niet met geloof gepaard gaat. Heer, ik wil niet, Heer Jezus, dat dit woord nutteloos wordt ontvangen, maar ik bid voor geloof dat het woord van God vandaag goede grond vindt in iemand zijn hart, Heer. Waar dat het vele vruchten kan opbrengen, Heer. Laat iemand het toepassen in geloof in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. De schrijver van Hebreeën zegt dat er een belofte is om tot zijn rust in te gaan. Deze bestaat nog steeds vandaag de dag. Deze brief van de Hebreeën is geschreven aan de gemeente, is geschreven aan u en ik. De Israëlieten kregen deze belofte. Wanneer dat ze uit Egypte vertrokken, u kent het verhaal. God bevrijdde hun van het juk van de Egyptenaren die hun als slaven behandelden om ze naar het beloofde land te brengen. En daar gingen ze rust, daar gingen ze vrede ervaren onder het koninkrijk van God. Maar veel onder hun stierven tijdens de tocht naar het beloofde land. Velen onder hun, buiten twee personen, hebben de rust die de Heer hun wou geven, het beloofde land, niet ervaren. Buiten twee personen. Ze bleven en ze kwamen om in de woestijnen omdat hun hart hard was, omdat het woord van God, dat God had gesproken, niet gekoppeld werd met geloof. Het woord van prediking was hun niet van nut, omdat ze het niet paarden met geloof, zegt de schrijver. Ik vind dat een mooie vers. Een andere vertaling zegt: ze mengelden het woord van God niet met geloof. Amen. Wanneer je het woord van God hoort, halleluja, moet je er iets mee doen. Je moet het mengelen met het geloof dat God u heeft gegeven. Want we kunnen onze rust missen. We kunnen onze vrede mislopen. We kunnen intreden in de belofte van rust mislopen als we het woord van God niet gaan koppelen met geloof. Er is maar één werk dat Jezus zei dat we moesten doen. En dat is geloven in degene die God heeft gestuurd. namelijk zijn Zoon Jezus Christus. Jezus zegt, wel, van al de werken die we doen, geloof, doe één ding, geloof in mij. Geloof in wat ik heb gedaan, geloof in wat ik zal doen, geloof in wie ik ben, geloof in mijn woord. Amen. En al de rest, al die goede werken die je wilt doen, al die werken die je zogezegd wilt doen om mij te plezieren. Nee, je kan mij niet plezieren. Ik kan God alleen plezieren door geloof. En vanuit geloof vloeien de werken, de goede werken en de goede daden enzovoort. De belofte van de rust, de dag van vandaag, onder het nieuwe verbond, want we leven onder het nieuwe verbond, we leven niet onder het oude verbond, prijs de Heer. Het is niet een beloofde land, het is niet een letterlijk stuk grond, het is geen president die ons land gaat rust en vrede geven. Amen. Het is geen maatschappelijke instantie, het zijn geen mensen. Amen. Het is niet de Sabbatdag dat de beloofde rust is. Het is niet een letterlijke rust waar we kunnen zeggen, ah, vandaag ga ik een keer rusten, want God wou ons rust geven. Het is geen letterlijke rust, maar het is de rust en de vrede die komt onder de vorm van de Heilige Geest. Het is de rust die we krijgen als we beginnen te geloven het goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Dat we kunnen rusten van onze eigen werken en geloven in het werk van Jezus Christus. Dat is de rust dat ik eindelijk, ik sta niet onder de wet, maar ik sta onder Jezus Christus en ik rust van mijn eigen werken. Ik rust in de wetenschap dat zijn werken, halleluja, mijn rust zullen geven. Ik kan zoveel werken als ik wil, broers en zusters, maar rust zal u dat niet opbrengen. Een mens is altijd bevredigd wanneer hij iets heeft. En wanneer hij het heeft, zal hij er snel saai en hij zal het niet meer leuk vinden. En we hebben weer iets anders nodig. En zo blijven we werken, zo blijven we succes opzoeken. Zo blijven we plezieren opzoeken en entertainment opzoeken om ons vlees rust te geven. Maar het vlees gaat nooit rust geven, broers en zussen. Het wil steeds maar meer, het wil steeds maar meer. Geef het een vinger en pak een hand. Geef het een hand en het pakt een arm. Broers, het enige dat u rust en vrede kan brengen is in de wetenschap dat God voor u is. Wie kan dan tegen jou zijn? In de wetenschap dat God uw zonde heeft vergeven. Halleluja, dat Hij is gestorven voor mij. Halleluja. Wanneer ik in verbond leef met de Heer, dat geeft ons rust. God heeft het beloofd. God heeft het bewerkt. De rust is er. Het is nu vrij om binnen te gaan. Want er is een belofte om tot zijn rust in te gaan. Er is een belofte. De deur staat open. God heeft het beloofd. Als we het niet geloven, dan is de prediking ervan niet van nut. Amen. Ik heb al zoveel keren gepredikt over rust. Over vrede om uw leven aan de Heer te geven. Om op je knieën te gaan, om gewoon je zonde aan Hem te geven, om ze te beleiden, om je gedachten, want hier heerst de battle, hè? Dat hier heerst de oorlog, onze gedachten te transformeren. Als de gedachte getransformeerd wordt, zullen onze daden getransformeerd worden. Amen. En zoveel keer dat we mensen binnenkomen en we prediken rust, we bidden voor hun rust en ze ervaren rust tot een zeker niveau en tot een zeker tijdstip en dan hervallen ze terug. Maar als we de prediking en als we het bidden van vrede en de zalving van God, als we dat niet gaan koppelen met een leven in geloof, gaat het niet van nut zijn. Het woord van God moet simpelweg geloofd worden. Geloven betekent dat je, ja, simpelweg gelooft dat wat God zegt. Je vertrouwt erop dat wat God zegt zal uitkomen. Het zal gedaan worden. Het is de waarheid. Dat is geloof. Dat is de waarheid. God zegt het, dat is de waarheid. Ook al zegt de wereld iets anders. Ook al zeggen mensen en je eigen vrienden iets anders. Je gelooft in het woord van God als je doet dat wat het zegt. Ook al is de situatie tegen je gekant. Ook al is de situatie helemaal tegen je kant. Jij toont aan dat we geloof hebben wanneer ik handel naar mijn geloof. Amen. Hebreeën 11 en 1 zegt het geloof. Legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Ik zal nogmaals zeggen. Geloof overtuigt u van de waarheid, ook al zien we het niet. Halleluja. Halleluja. Wanneer er iets tegen je gaat komen. Ik geloof dat het woord zegt dat God kan alle dingen uitwerken voor het goede. Voor zij die van hem houden. Halleluja. We hebben twee keuzes. Ofwel gaan we er tegen klagen, Ofwel gaan we in zak en as zitten. Ofwel, en dat is oké om zak en as te zitten. Maar er is een moment om op te staan. Er is een moment om op te staan en zeggen van God, u gaat dit gebruiken. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer. Halleluja, op welke manier Jezus. Halleluja, maar ik weet dat alle dingen u voor uw glorie kan omdraaien, Heere. En zolang dat ik maar blijf wandelen met u doorheen deze vallei, met mijn hoofd opgeheven, halleluja, dan kunnen we elke vallei aan, elke bergtop in de naam van Jezus. Heel de wereld lijkt tegen je gekant, maar je blijft je volhouden in het woord van God. En je blijft komen naar de gemeente en je blijft bidden. Dat is geloof, want veel zullen al rap zeggen van, dat geloof hier, ik dacht dat het anders ging gaan. Ik stop ermee. Ik ga niet meer naar de gemeente. Ben de hypocrieten. Ze zitten daar de hele tijd te zingen. En de wereld gaat helemaal tegen hun. Dat is juist het geloof. We blijven zingen. Want hij baande een weg waardoor wij zijn gered. Halleluja. Hij is de enige die redt. Waarom zou ik niet zingen? Waarom zou ik niet zingen? Mijn riem laat het weer afweten. Ik moet dringend een nieuwe nemen. Halleluja. Dat is de naam van Jezus. Waarom zouden we niet zingen? Hij is de enige die ons nog kan redden. Gods woord en geloof erin is de waarheid. Halleluja. Van wat we niet zien. Het overtuigt ons. Wanneer ik geloof heb, dan overtuigt me dat dit is waar. Ik zie het niet, maar ik voel het gewoon in mij. Het is gewoon zo. Halleluja. Als zijn woord zegt, ik ben vergeven. Op basis van zijn naam. Als het woord zegt dat ik een kind van God ben. Als het woord van God zegt dat het beter, groter is hij in mij dan hij die in de wereld is. Dan hoef ik dit simpelweg te affirmeren en te geloven. Halleluja. Wanneer we dat beginnen te geloven, dan beginnen ze realiteit te worden in onze levens. Maar hoe komt het dat we weinig van God zien werken? Hoe komt het dat we weinig... Want we proclameren, we zijn kinderen van God. God is in ons, de hoop van glorie. Jezus is in ons. Amen. De Heilige Geest werkt in ons. Maar hoe komt het dat we weinig van God zien werken in onze levens? Wel, er zijn verschillende redenen voor. Ofwel geloven we de verkeerde dingen. Ofwel hebben we verkeerde verwachtingen. Want verwachtingen komen uit de dingen die je gelooft. En als je de verkeerde dingen gelooft, ga je verkeerde verwachtingen hebben. Als je verkeerde verwachtingen gaat hebben die God niet gaat vervullen, ga je... bitter worden, ga je twijfelen en ga je om de deur helemaal afglijden. Dus dat is één reden, we geloven de verkeerde dingen. Ofwel is er ongeloof dat veroorzaakt wordt door verschillende stoorzenders. Geloof in de verkeerde dingen of ongeloof. God wil werken in onze levens. God wil werken, hij wil werken. Hij is niet gestorven aan het kruis, zodat wij hier elke zondag kunnen de stoel komen verwarmen en de rest van de week... gewoon ons normaal leven, voordat we Jezus kenden, verder leven. Nee, hij is niet, hij wil werken, hij wil iets doen, want er is een opdracht, er is een tijdschema, de tijd is aan het tikken. Halleluja, en God wacht en is barmhartig en hij wil dat niemand verloren gaat, maar allemaal tot bekering komen. Maar hij wacht op ons vooral, om in actie te, en hij wil werken in ons leven. Maar wat wij geloven van zijn woord, bepaalt voor een groot deel hoe God kan werken met ons. Maar God kan toch alles? Ja, God kan alles. Maar wat wij geloven dat God kan doen, kan een grote hindernis worden. Amen. Ik zei daar juist, soms geloven we de verkeerde dingen. Het kan zijn dat je bent misleid door beloftes, door woorden, door profeties van zogezegde profeten. En je hoopt er nog steeds op. Je houdt u nog steeds vast aan deze zogezegde woorden. Maar eigenlijk zijn ze misschien niet afkomstig van de Heer. Je hebt ze nooit getoetst aan het woord van God. Je hebt ze nooit getoetst aan een andere man van God. Wat zijn mening is. En zo kan je jaren en jaren met een bepaalde interpretatie van het woord van God rondlopen. En maar denken dat God een of ander Sinterklaas is. Die alles op de een of andere manier voor jou zal uitwerken. En we hebben een bepaalde imago, een bepaald beeld van God die niet strookt met zijn woord. En sommige mensen houden zich aan bepaalde interpretaties van het woord van God. Ze geloven bepaalde dingen te letterlijk, terwijl ze symbolisch of spiritueel moeten worden bekeken. En sommigen daarentegen zien alles te symbolisch. En ze geloven niet in de letterlijke dingen die letterlijk moeten genomen worden in het woord van God, zoals de mirakels. Ze geloven blijkbaar niet dat Jezus al die mirakels heeft gedaan. Ze geloven niet dat Jezus terugkomt. Ze geloven niet dat de zee is gespleten in twee en ze zien dat allemaal symbolisch en zo verder. Maar broers en zusters, ik zeg u, als je niet gelooft in de wederkomst van Jezus Christus, dan geloof je ook niet in zijn eerste komst. Amen. Hij heeft zelf gezegd dat hij terugkomt, dat hij een plaats gaat voorbereiden. Er komt een dag dat we zullen getransformeerd worden. En dit carnale lichaam, dit aardse lichaam, zal een glorieuze lichaam aannemen. En we zullen voor eeuwig en altijd met hem zijn. Dat is de hoop. Dat is onze hoop. Als we dat al wegdoen, wat hoop rest er dan nog? Gewoon hier leven, in dit leven, in alle miserie, om daarna ergens onder de grond tot de wormen te worden opgegeten. Nee. Er komt een dag dat we zullen opstaan. Hij zei, ik kom voor mijn gemeente. Hij zei dat we veranderd zullen worden wanneer hij terugkomt. En dat moment is nog steeds niet gebeurd, want ik zit hier nog steeds. En jullie zitten hier nog steeds. Dus verwacht het, hoop erop. Want God zei het, dus ik geloof het. Ook al kunnen de mensen ermee lachen. Ook al kunnen christenen ermee lachen. Ik heb gehoord dat er een onderzoek is gepleegd dat ergens in de 90% van kerkgaande christenen niet gelooft in de wederkomst van de Heer Jezus. Dat betekent dat als u het wel gelooft, dat u in de minderheid bent onder christenen die het woord van God belijden als het woord van God, maar toch niet geloven in de wederkomst. Zij zeggen zoals in het boek van Petrus, alles is al zoals in het begin gegaan. We hebben altijd alles gedaan. Waarom zou hij terugkomen? Hij is er nog steeds niet. Maar broeders en zusters, hij zal terugkomen. Halleluja. Ik weet niet wanneer, maar geloof het. En tot die dag komt, halleluja, laten we ons inspannen om die rust niet te mislopen. Halleluja. Er zijn vele misopvattingen van zijn woord die ervoor kunnen leiden dat je God op een verkeerde manier gaat bezien. Dat je geloof in iets verkeerd wordt gestopt. Je gaat leven op een bepaalde manier die niet volgens Gods wil is. Allemaal omdat je zijn woord verkeerd interpreteert. Omdat je geen verstand hebt van zijn woord. Je gelooft de verkeerde dingen. Daarom is het zo belangrijk om een relatie te hebben met de Heer. Daarom dat het zo belangrijk is om hem te kennen. Jezus zei in Johannes 17, dit is eeuwig leven. Dat je hem mag leren kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Hoe kennen we hem? Door zijn woord te lezen, door te bidden, door te vragen van wijsheid. Door te vragen voor openbaring. Door andere mensen te betrekken in je leven. Zien wat hun mening is en dat te toetsen aan het woord van God. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus geloof in het juiste. Vraag God om een openbaring. Vraag God voor wijsheid. Jacobus zegt, allen die wijsheid tekort komen, vraag het aan God en hij geeft het rijkelijk aan hem. We hebben wijsheid nodig, Heer, want ik wil niet in een verkeerd iets, ik wil niet in een belofte geloven die niet aan mij besteed is. Ik wil niet iets vasthouden wat God niet aan mij heeft gegeven. En het is uiteindelijk, na 10 jaar besef je ineens, het was lucht. Het was niet zoals God het heeft bedoeld. En zo lopen mensen veel met misopvattingen van Gods woord. Jaren rond. Ze hebben geloofd, maar ze geloven in iets dat God niet had gegeven aan hen. Anderen zien, dus hoe komt het dat God niet kan werken in ons leven? Dat was één, geloof in de verkeerde dingen. Het tweede is, er is ongeloof. Dat veroorzaakt wordt door stoorzenders. Er zijn stoorzenders in uw leven. Er zijn dingen die je van geloof in Gods woord afbrengen. Dit kunnen de opvattingen zijn van andere mensen. Dit kan zijn omdat er zoveel stemmen zijn die je iets anders influisteren. Stoorzenders kunnen angsten zijn, kunnen vrezen zijn, kunnen schuldgevoelens zijn. Wat het ook mogen zijn, we moeten een manier vinden doorheen de Heilige Geest om die stoorzenders uit te schakelen. Amen. We moeten een manier vinden samen met de Heer om u te leiden doorheen de angsten. Doorheen de vrezen, zodat je Gods woord mag geloven, halleluja, zoals God het heeft bedoeld. Het enige wat een angst en vrees doet, is uw aandacht focussen op iets anders dan wat God heeft gezegd. Daar dient een vrees voor. En angsten en vrezen, schuldgevoelens, amen, zijn allemaal bedoeld door de vijand en door ons eigen hart, want ons eigen hart misleidt ons. Het is slecht, het kan ons snel een schuldgevoel geven, daar waar er soms helemaal geen schuldgevoel moet zijn. En dan nog, God is groter dan ons hart. Halleluja, hij kent alle dingen. Amen. En dus, dat is een afleiding dat ons wil doen focussen op datgene dat God ons zegt. En ik zeg niet dat het niet reëel is, het is reëel. Iedereen van ons heeft al te kampen te maken gehad met depressies en met angsten. Die surreëls, die je denkt van, hey, waar ben ik nu toch over aan het tobben? Waarom ben ik zo bang? Waarom voel ik me zo? Halleluja. Dat zijn dingen die op ons afkomen, maar de Heer is groter. De Heer is groter. Blijf volhouden, geef niet om. Wees niet bang, zei hij. Hoeveel keer heeft Jezus wel niet gezegd, wees niet bang, maar geloof. Omdat die angst u wil afbrengen van uw geloof. Maar u moet een manier vinden. U moet een manier vinden. Ik kan u een formuleke geven, maar God kan met u op een andere manier. U moet een manier vinden om de angst naar beneden te zetten. Om het geluid, het volume, naar beneden te zetten. Ik weet niet wat je daarvoor moet doen of wat de Heer wil dat je daarvoor doet. Maar hij heeft een manier om die angst weg te doen. En soms duurt het wat langer. Ja, je kan er nu moeilijk 100 keer tegen. Angst ga weg, angst ga weg. Angst ga, ja, we moeten er ten eerste nou wel tegen praten. En in het begin levert het misschien geen resultaat op, maar blijf bidden in de naam van Jezus. Halleluja. Spreek tegen die stoorzenders. Halleluja. En laat die stem van God, het woord van God, groter worden. Vorige week predikte over die vrouw die aan bloedingen leed. In Markus 5. En die al haar geld had uitgegeven aan dokters. En dan zag ze Jezus. En ze werd genezen door simpelweg de zoon van de mantel van Jezus aan te raken. Kent vrouw. Jezus zei nadien dat haar geloof haar had behouden. Wel, wat ik vandaag even wil focussen is op wat daarna gebeurde. Jezus was eigenlijk op weg naar het huis van Jairus. Hij was de leider van de synagoge. En zijn dochter lag op sterven. En hij was op weg en heel die massa komt langs Jezus. En de vrouw met de bloeding heeft hem aangeraakt. Maar uiteindelijk het was gedaan. Markus 5, 35, vers 36, broer Jo. Ik heb het over die negatieve stemmen. Die je moet minder volume geven. Markus 5, 35 tot en met 36. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hier was Jezus die op weg was naar Jairus om die dochter te genezen. Hij werd opgehouden door die vrouw die hem aanraakte. Hij vroeg, wie heeft me aangeraakt? Die vrouw kwam en ik was het. Uw geloof heeft u behouden. En zo verder. En door zijn ophouding stierf de dochter. Oponthoud, ja. Stierf zijn dochter. En de mensen kwamen nog steeds zeggen van, kom op, we moeten gaan. Dan waren er mensen die zeggen, waarom valt je de meester nog lastig? Laat hem nu eens met rust. Uw dochter is gestorven, jongen. Dat is geen nut meer. Valt de meester? Waarom noem je hem meester? Als hij meester is, dan kan je hem altijd lastig vallen met eender welk probleem, broeders en zusters. Halleluja. Dan mag daar iemand dood liggen. Halleluja. Dan mag uw leven bijna dood zijn. Amen. Dan mag uw gebedsleven dood zijn. Dan mag uw aanbiddingsleven dood zijn. Er zijn stemmen die in je opkomen. Waarom val je de meester nog lastig? Maar hij is mijn meester. Dank u dat je me eraan herinnert, David. Hij is mijn meester. En omdat hij mijn meester is, kan hij mij terug heropdoen staan. Hij kan terug nieuw vuur blazen in mijn gebedsleven. Hij kan nieuw vuur blazen, halleluja, in het lezen van Gods woord. Hij kan nieuw vuur blazen in eender welk ding dat dood is. Hij kan het. Hij kan het, halleluja. Tegen wat Jezus gaat zeggen, wees niet bang. Blijf geloven, want dat zijn die negatieve stemmen die ons van ons geloof willen afbrengen. Die ons geloof in Gods woord willen stelen. Waarom val je de meester nog lastig? Waarom bid je nog, kunnen mensen zelfs tegen zeggen. Waarom dring je nog aan? Waarom schreeuw je nog? Vervloek God toch en sterf, zei die vrouw van Job. Vervloek God toch en sterf. Waarom probeer je het nog? Waarom ga je nog iets doen voor die mens? Ze gaan het toch nooit accepteren. Waarom ga je nog naar de kerk? Waarom, waarom, waarom? Omdat Gods woord het me zegt. Omdat ik geloof in zijn woord. Omdat Galaten hoofdstuk 6 vers 9 zegt, laten we daarom het goede doen zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Daarom blijf ik komen, daarvoor blijf ik het goede doen, daarvoor blijf ik bidden. Want vers 10 zegt, laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Waarom val je de meester nog lastig? Omdat de Heer heeft gezegd, zij die tot het einde volhouden, zullen gekroond worden. Prijs de naam van Jezus. Nu is geen tijd om op te geven. Ik weet, de verleiding is groot. De maatschappij en de sfeer en de cultuur verleiden u om op te geven. Om u toe te geven aan het liberalisme. En om toe te geven aan de nieuwe trend en zo verder. Maar Gods woord is en blijft nog steeds hetzelfde. En dat betekent, Gods woord geloven betekent soms het negeren. Het negeren van uw gevoelens. Amen. Je gevoelens komen en gaan. Maar Gods woord blijft hetzelfde. Tijden en culturen veranderen. Maar Gods woord blijft hetzelfde. Wat 30 jaar geleden een zonde was in het boek. Is vandaag de dag nog steeds een zonde. Ook al noemt de maatschappij de dingen die slecht zijn. Noemen ze nu goed. Noemen ze nu normaal. De dingen die vroeger abnormaal was. Nu ben je een hatelijk persoon als je ze nog abnormaal noemt. Alles moet kunnen en alles is normaal de dag van vandaag. Gods woord moet geloofd worden. En we moeten die stoorzenders naar beneden brengen, broeders en zusters. De angsten en de vrezen in de naam van Jezus. Ik weet niet hoe we het gaan doen. Ik weet niet, maar de Heer weet het. De Heer heeft het antwoord. Amen. Geloof in Gods woord betekent soms het negeren van uw gevoelens. En dat is een moeilijk ding om te doen. Want soms staan we op en we voelen ons zo slecht. En we kunnen daaraan toegeven of we kunnen verder gaan en het geven aan de Heer. Gewoon geven. Je moet er niet tegen gaan boksen. God zal het voor u wel doen. God zal er wel tegen. Gewoon zeggen, Heer, ik voel me zo miserabel. We moeten niet tegen een hypocriet gaan het oude Heer, een fantastische dag vandaag. Hè? Maar ik ben nog in vorm, zie Jezus. Ik voel me. De Heer kijkt er dwars doorheen. Zeg het gewoon tegen hem: Heer, ik ben kwaad vandaag. Oh, ik ben kwaad vandaag. Maakt iets kapot, maakt niet uit. Denk je dat God geïmpressioneerd is met onze kwaadheid, onze bitterheid en zo verder? Hij is daar juist om het op te lossen. Hij is daar juist. Om het te doen, laten wegvloeien doorheen zijn woord. Halleluja. Gods woord moet geloofd worden. Amen. Omwille van zijn karakter. Omwille van zijn karakter. Daarom moet Gods woord geloofd worden. Want God is altijd juist. God is altijd correct. Wat God zegt zal uitkomen. Kijk, mensen geloven Gods woord niet omdat ze God niet kennen. Als ze God moesten kennen, dan weten ze dat God een man, hij is geen man. Hij is een God van zijn woord. Hij is een God van zijn, zoals wij mensen kunnen herkennen, dat is een man van zijn woord. Waarom weet je dat een man van zijn woord? Oh ja, omdat ik weet, je komt zijn beloftes na. Je staat er altijd voor mij. Je zegt iets en je houdt zijn eigen. Dat is een man of een vrouw van zijn woord. En dus mensen geloven God, omdat ze geloven God niet omdat ze God niet kennen. Ze hebben geen ervaring met hem. Ze weten niet of hij een man is van zijn woord. Wel, niet alleen de Bijbel bewijst. De Bijbel bewijst dat alles wat hij zegt uitkomt. Maar ja, als je de Bijbel niet kent, ga je God ook niet kennen natuurlijk. Maar de Bijbel bewijst dat alles wat hij zegt uitkomt. Onze eigen ervaring met de Heer. Weten dat alles in Jezus ja en amen is. Alles in Jezus is ja en amen. Met andere woorden, je kan bouwen op de schepper van je ziel. Je kan bouwen op zijn woord. Doorheen zijn woord, zegt de Bijbel, zijn deze werelden gevormd. Universumen zijn gevormd. Niet één universum, alles wat er hier buiten deze aarde is. En ik weet niet hoeveel dat is, maar het is onmetelijk. Allemaal gevormd door één woord. Laat het zijn. Laat er zijn, laat dit zijn. Hij zegt iets en het gebeurt. God kan niet liegen. Als hij het zegt, dan gebeurt het automatisch. Want heel de schepping moet het gehoorzamen. Het is een wet. God spreekt het gewoon. Hoeveel meer dan, als God al die dingen heeft gedaan, hoeveel meer dan kan God in je leven dingen gaan spreken die er momenteel misschien niet zijn, maar zullen gebeuren wanneer we zijn woord koppelen met geloof. Halleluja. Zijn woord zoekt iemand die het gelooft, zodat het vrucht kan voortbrengen in hun leven. Het is voor uw eigen goed. Het is voor u goed. Het is voor het koninkrijk. Is het niet vreemd, als we de Bijbel lezen, en ik hoop dat jullie die lezen, dat we vinden dat de schepping zijn woord gehoorzaamt, We lezen dat de zon bleef stilstaan omwille van iemands woord en het geloof in het woord. We lezen dat de stormen zijn woord gehoorzamen. Wanneer Jezus zei, storm, wees stil. En de storm zei, oké, yes sir. Wanneer God zei, sterren, wees gevormd. En de sterren zeiden, oké. En ze kwamen er. Zelfs demonen gehoorzamen hem. Ga weg, ga uit hem, wees stil, zwijg. En allen gehoorzaamden, zei Jezus. Maar dan komt de mens. Mens, doe dit, doe dat. Ik weet niet of ik dat wel wil geloven. De sterren gehoorzamen, de stormen gehoorzamen, de zon gehoorzaam, de demonen gehoorzaam. Maar de mens is nog iets anders. De mens heeft trust issues. Ik vertrouw het niet echt. Ik heb schrik. Als ik dit doe en dat doe, mij iets erg overkomen. Ik ga mijn vrienden misschien verliezen als ik dat begin te geloven. Ik ga misschien dingen mij overkomen. Wat gaan ze zeggen op het werk? Vrees niet de mens, maar vrees liever de Heer. Amen. Lucas 7. Mijn naam en einde. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Ja, dat is oké. Het is het verhaal van een centurio. Een centurio was een Romeinse bevelhebber over een klein legertje. Ik denk 100 mensen. 100, hè? Ja. En hij had een dienaar die op sterven lag. En toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders, want hij was geen Jood, hij was een Romein. Hij zond enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Nou, we zijn er. Goed. Vers 4. Ga maar naar beneden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor onze synagoog laten bouwen. Vers 6. Jezus ging samen met hem op weg. Hij was al niet meer ver van het huis verwijderd. Toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling. Heer, spaar u de moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar, hier komt het, te spreken en mijn knecht zal genezen. Hij had zo'n geloof in Jezus' macht en autoriteit over zijn gesproken woord. Jezus hoeft niet te komen en mijn dochter aan te raken. Je moet geen kadabra doen en een heel show voeren. Je moet het gewoon zeggen. Want hij verstond, vers 8, ook ik ben iemand die onder andersmans gezag staat en zelf weer soldaat onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een ander, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij dat. En toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte en die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. En toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Zet daar eens een stoel tegen. Staat er een tegen? Deze centurio was niet eens Joods. Maar had zo'n sterk geloof in de kracht en autoriteit van Jezus zijn woord. Dat hij wist, Jezus hoeft het alleen maar te zeggen. En het gebeurt. Want hij besefte de kracht van de autoriteit van iemand zijn woord. En hij wist dat Jezus een man was van zijn woord. Hij wist dat God een man was van zijn woord. Halleluja. Jij hebt gewoon een woord nodig van de Heere God vandaag. Wat een contrast, dit geloof. Wat een contrast met sommige christenen vandaag de dag. Die conferenties en gebedsgenezers zitten af te schuimen. Op zoek naar een aanraking. Op zoek naar een nieuwe openbaring. Op zoek naar een zalving. Op zoek naar een gebed van een persoon om hun te genezen en te bevrijden. We hebben gewoon een woord nodig van de Heere God. We hebben geloof nodig in de Heere God en zijn woord voor ons. Halleluja. Geloof uit zich in persoon. Wanneer er geloof is in u, heeft dat zijn werking. naar buiten toe. Als je de boodschap van de predikant gelooft, dan reageer je erop. Je bemoedigt de predikant. Je zegt amen. Je roept halleluja. Als je het niet gelooft, dan blijf je maar voor je uitstaren alsof het je niets kan schelen. Soms komt het zo over. En sommige mensen zeggen, ja, maar ja, ik ben niet zo'n type. Wel, doe het dan tenminste uit respect voor de predikant die een hele week het gezicht van God heeft opgezocht. Die demonen en duivels heeft moeten afweren omdat God een boodschap heeft. En de duivel wil niet dat die predikant een boodschap. En dan komt hij voor de pulpiter en dan kijkt hij naar de gemeente en denkt van oké, ik wil naar huis gaan. Doe het tenminste voor die predikant die moeite heeft gestoken in zijn boodschap om het te beamen met een prijs de Heer. Halleluja, dat is een woord van de Heer. Halleluja. Dat is, want waarom? Het is een tweerichtingsverkeer. Als je geloof hebt in hetgeen dat ik u zeg, dan heeft dat zijn uitwerking. Ik zie het op de gezichtsuitdrukkingen van de personen. Halleluja. Ik zal daar direct een schriftvers voor geven. Halleluja. En dus het is belangrijk om het, ons geloof, amen, naar buiten toe te laten komen. We komen naar de gemeente met een verwachting dat God tot je gaat spreken. Amen. Je gelooft dat de voorganger door God is aangesteld en dat hij een boodschap heeft voor je. Daarom dat je blij bent als je de gemeente binnenkomt. Want je weet, er gaat iets gebeuren. Prijs de naam van Jezus. Daarom dat je op tijd bent, want ik wil geen minuut missen. Stel voor dat ik een kwartier te laat kom en ik heb een woord. Nee, ik wil niks missen. Daarom dat je meezingt en de Heer aanbidt alsof het je laatste dienst hier is op aarde. Halleluja, want je weet, je wil je hart voorbereiden om te ontvangen van God. En je wil anderen helpen om hem beter te aanbidden. Halleluja. Als je dat allemaal niet gelooft. Als je dat allemaal niet gelooft. En je focust je alleen op je eigen gevoelens. Hetgeen dat er gebeurt. Dus je gelooft niet dat God iets gaat doen. Dan geef je in aan je vlees. En dan zit je tegen je goesting. En luister je naar die stemmen die je verleiden. Blijf toch thuis. Je had beter thuis kunnen blijven. Laten we zo rap mogelijk naar huis gaan naar de dienst. Hè, want ik moet mijn show dat ik gisteren heb opgenomen, wil ik zo rap mogelijk zien. Ik wil mijn serie nog gaan bekijken. En we zijn direct weg. Want je gelooft niet in de gemeenschap onder de broers en zusters. Je gelooft er niet in. Als je niet gelooft, dan moedig je de predikant niet aan. Dan zit je alle kritische opmerkingen te vergaren terwijl dat hij bezig is. Ik weet wat het is hoor. Ik ben met zo'n attitude al in een gemeente of in een dienst binnengestapt. Dat je totaal overgeeft aan je eigen vlees. En dan zit je te kijken, ziet hem daar doen achter de pulpiter. Een nozelaar, en dat is niet juist, en dat is niet juist. En dat is, ja, dat zijn allemaal dingen die op je komen. Maar dan moet je tegenaan zeggen van, Heer, oké, ik kan niet 100%, hij is God niet, hè. Hij maakt fout, hij kan dingen verkeerd zeggen, heel zeker. Maar het is daarmee dat je alles zelf moet onderzoeken. Maar je kan zeggen, Heer, hij kan één ding zeggen, dat mijn leven kan veranderen. Hij kan één woord in zin zeggen. Halleluja. En ik koppel dat met geloof. En pam, ik ga een andere persoon naar buiten. Halleluja. 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 Daarom dat we elkaar bemoedigen. Als er een boodschap wordt gepredikt, dat je in geloof aanneemt. En je zegt, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Weet ik veel wat je zegt, maar kijk in de wereld. Hillary Clinton, die ken je wel. Kreeg 100 en nog steeds krijgt 100.000 dollar voor speeches die ze geeft aan bankiers, aan beursmannen, aan politiekers voor een paar uurtjes. 100.000 dollars verdient ze voor een paar uur speeches te geven. Die mensen die haar betaalden, komen met een verwachting. Die verwachten, hetgeen dat zij gaat zeggen, gaat voor mij een manier zijn om mij rijker te maken, om meer invloed te hebben, om succesvoller te zijn. Het maakt niet uit wat we ervoor moeten betalen, want ik weet, als zij het zegt, zij heeft zoveel ervaring, ik ga daar iets van opsteken. En dus 100.000 dollars verdient ze voor een paar uur te spreken. En hier is dan de gemeente, de kerk, met het woord van God, dat het goede nieuws predikt, dat vergiffenis van zonde predikt, dat het eeuwige leven in Jezus Christus predikt, dat bevrijding predikt en ervaart, dat mirakels en genezingen ervaart. En sommige kerken kunnen niet eens open blijven, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen, omdat de mensen zelfs niet een paar euro kunnen missen, om de kerk open te laten gaan. Dat is allemaal met het verwachtingspatroon dat je hebt, met een geloof dat je hebt, dat je binnenkomt. Als je niet gelooft dat het woord dat gepredikt wordt, dat het heilzaam is, dat u gaat behouden, ja, dan steek je daar ook niet veel energie en geld in. Is het niet opmerkelijk? Amen. Geloof leidt tot actie. Geloof leidt tot gehoorzaamheid. Geloof is vertrouwen op datgene en in datgene dat God heeft gezegd. Daarom dat het belangrijk is om samen te komen. Hier kan je te weten komen wat God je heeft beloofd. Wat God heeft gezegd. Wat Hij heeft gedaan voor je en wat je kan doen voor Hem. Natuurlijk kunnen we dat thuis lezen. Maar zo heeft Jezus het niet bedoeld. We zijn een lichaam. Iedereen heeft deel in dit lichaam. Iedereen heeft talenten. Hij wil niet dat je alleen bent. Hij wil dat je deel uitmaakt van de gemeente. Hij zegt dat we onze bijeenkomsten niet mogen verzaken. Des te meer we de dag van zijn terugkomst zien naderen. Halleluja. Geloof in Gods woord leidt tot gehoorzaamheid. Kijk naar het verhaal van de 10 laatsten. Ik weet, ik ben lang bezig. Maar. Lucas 17. Ja, je moet het niet laten zien, vader. Ik zal het wel zeggen, er waren 10 melaatsen en Jezus kwam ze tegemoet. Er waren dus 10. En ze verhieven hun stem en ze riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. 10 melaatsen. En toen hij, Jezus, hen zag, zei Jezus tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, zegt de Bijbel, werden ze gereinigd. Een opmerkelijk verhaal. Een melaatse, u weet, dat is onrein. In de Bijbel wordt bestempeld als onrein. Die mocht niemand aanraken of die andere mensen worden ook onrein. Jezus had ze niet aangeraakt. Jezus zei alleen, ga u aan de priesters laten zien. Hier zijn 10 melaatsen die uitroepen, heb genade met ons. Met andere woorden, alsjeblieft, genees ons. Genees ons, raak ons aan. We leven hier in miserie. We mogen niemand aanraken, we mogen nergens komen. Alsjeblieft, raak ons aan, genees ons, doe iets. Kapt was olie over ons. Weet ik wat, spuwt nog iets op je hand. Doe iets! En hier in Jezus zei je, nee, niks. We hebben een afstand. Zo precies. Gaan we aan de priesters laten zien. Gaan de priesters laten zien. Nu, waarom zegt Jezus dan? Omdat de wet van Mozes zei dat als je genezen was, dat je naar de priester moest gaan. Als je genezen wordt van huidvraat, melaatse, ga naar de priester. De priester zal je onderzoeken. En als je inderdaad genezen bent, verklaart de priester u rein. En dan mag je terug in de maatschappij worden opgenomen. Dus Jezus zegt, gaan we aan de priesters zien. Zien ze daar allemaal al zo. Maar we zijn nog melaatst. Waarom moeten wij naar de priester gaan? Maar we gaan toch. Maar hij heeft gezegd dat we naar de priester. Als hij mij zegt, dan gaan we waarschijnlijk. En terwijl ze gingen, werden ze rein. Ik kan het al zien. En terwijl ze gingen, ging hij niet zo van rechter. En, waarom? Ze hadden geloof. Jezus zegt, we moeten naar de priester. Ik zie nog niet dat ik genezen ben, maar laten we gewoon naar de priester gaan. En in tussentijd werden ze genezen, omdat ze geloofden Jezus zijn woord. En ze koppelden het woord van de Heer met hun geloof. En een mirakel geschiedde. Halleluja, halleluja. Zo kan je misschien ziek zijn, maar de Heer zegt, blijf gaan naar de gemeente. Blijf mij aanbidden. Blijf mij prijzen. En je denkt van, ja, maar ik ben maar toch er wel, laten we gaan. Halleluja. Op die weg. Blijf volhouden. Zijn mirakel is opkomst. Zo zijn er verschillende mirakels waarin Jezus een woord spreekt en degene die het woord hoort, moet het woord koppelen met geloof en er gebeurt iets. Een ander mirakel in Johannes 5 was er iemand die 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en hij wist hoe lang hij al ziek was. Zei tegen hem, wilt u gezond worden? Dat was degene die daar in dat zwembad, daar ergens aan de kant lag. Amen. En vroeg, wilt u gezond worden? Hij ging er weer niet naartoe, hij begon weer niet van alles te doen. Nee, wilt u gezond worden? En de man, die kreupelen, begint te zeggen, ah, mijn heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar ik ben altijd te laat. En Jezus zal waarschijnlijk dachten, jongens, zwijg, ik vraag u één ding, ja of nee. Wilt u gezond worden? Ja, maar heer, naar dat water in. Je moet niet naar dat water, wilt u gezond worden? Halleluja. En Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond en hij pakte zijn slaapmat op. En hij liep. Jezus woord. Halleluja. Gekoppeld met geloof. Halleluja. Ik weet niet wat die man daaraan, al 38 jaar ziek, maar daar kwam de Messias. sta op. En hij zal waarschijnlijk een poging hebben gedaan om op te staan. En opeens werd het sterker en sterker en hij kon beginnen lopen. Had we kunnen blijven liggen, sta op, zie jij mij hier niet meer liggen, jongen. Kan ik niet meer opstaan? Help me dan. Maar hij deed een poging. En vanaf het moment dat hij zijn handen zei, kon hij opstaan en hij pakte zijn mat en hij liep. Ja. Hij liep, hij wandelde, hij liep. Hij direct zijn nieuw benen uit testen. Halleluja. Je zou misschien denken, jammer broeder, wat als Jezus? Wij zijn Jezus niet, hè? Maar hetzelfde doet zich voor in het boek van Handelingen onder apostelen. Trouwens, Jezus zei dat we nog grotere dingen zullen doen dan hetgeen hij deed. Ik ken het met deze in Handelingen 14. Paulus deed hetzelfde. Er was in Lystra een man op straat die geen kracht in zijn voet had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd, had nooit kunnen lopen. En toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en de Bijbel zegt, en hij zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Paulus zag dat hij geloof had om genezen te worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op uw benen staan. De man sprong op en begon te lopen. Paulus, kom overeind, ga op uw benen. De man sprong op en begon te lopen. Nee, wat mij intrigeert, en ik eindig met dit, is dat Paulus zag dat er geloof was. Hij zag, en als er geloof is, moet er simpelweg een woord worden gesproken. Halleluja. Ik zal het nog eens zeggen. Als je ziet dat er geloof is, moet er een woord worden gesproken. Want dat woord dat gesproken gaat zijn, gaat zich mengen met dat woord. En dan gebeurt er iets. Amen. Wanneer ik een boodschap over vergiffenis spreek, bijvoorbeeld. En ik zie aan een persoon dat de boodschap zijn ziel raakt. Soms zie je dat. Want ze krijgen waterige ogen en ze zien van, oh, die worstelt met jaren van bitterheid en kwaad en gevoels van onvergiffenis. Maar je predikt het woord van de Heer, het goede nieuws. En ik zie dat er geloof is in hetgeen dat wordt gepredikt. Amen. Dan hoef ik simpelweg te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Beleid ze tot de Heer. Ze zijn vergeven. Hij heeft ze verwijderd zover als het oosten van het westen. Ik spreek het woord en het geloof dat zij al hebben in de prediking van Gods woord zal vermengd worden met het woord van geloof. En er geschiet een mirakel. Halleluja. Hoe komt het dat Paulus zag dat de man geloof had om genezen te worden? Hij zag het. Was het iets in zijn gezicht? Was het iets in zijn reacties? In zijn enthousiasme? Laten we allemaal rust staan. Geloof, met andere woorden, laat een indruk achter. Soms, meestal kan je zien wanneer iemand geloof heeft. Paulus zag dat er geloof was om genezen te worden. Waarschijnlijk aan de uitdrukkingen, de gelaatsuitdrukkingen. De hongerigheid van de ziel die naar buiten straalt. Je kan zien dat iemand gelooft, maar je kan ook zien dat iemand geen geloof heeft. Amen. En daar moeten we gevoelig voor zijn. Halleluja. Want het woord van God moet gesproken worden en vermengd worden met geloof. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Daarom raad ik u aan, broers en zusters, als u voor iemand bidt, en ik moet dit ook leren hoor, als u met iemand bidt, vraag hun, heb jij geloof? Wil jij beter worden? Wil jij vergeven worden? Halleluja. Ik kan met u bidden, een uur aan een stuk, maar als je geen geloof hebt, dan ga ik mijn tijd verdoen. En ik ga liever mijn tijd verdoen met iemand die gelooft en die een woord nodig heeft, die hongerig is. Halleluja. Maar als iemand geen geloof heeft, dan moeten we bidden tegen die sluier van ongeloof. En eerst vragen, ik zie dat er ongeloof is. Welke stoorzender is er in je leven? He, welk verkeerd verzinsel ben jij aan het geloven dat verwijderd moet worden in de naam van Jezus? Heer, ik bid vandaag dat er geesten van ongeloof, geesten van angst en vrees in de naam van Jezus, halleluja, worden verwijderd. Halleluja, in uw wonderlijke naam. Heer, ik bid en ik spreek uit het woord van geloof, Heer. Halleluja, dat we kinderen van God zijn. Dat we geen meer kinderen en slaven zijn van angst. We zijn geen slaven van ons vlees en slaven van de duivel, maar de Bijbel noemt ons kinderen van God. Jezus Christus is voor mij gestorven, zodat ik nu geadopteerd kon worden door zijn geest in zijn familie. Ik ben een geadopteerd kind van God. Ik ben een erfgenaam. Halleluja. In de naam van Jezus. Ik bid tegen elke negatieve en kritische stem die iets anders mag zeggen, Heer. Ik bid tegen elke stem die angst en vrees mag inboezemen en schuldgevoels mag genereren. Ik bid in de naam van Jezus tegen die stemmen. Halleluja. Laat de waarheid van Gods woord geloofd worden. Laat geloof dat u geeft, Heer, trouwens. U geeft aan ieder, Heer, een deel van geloof, Heer. En ik bid, Heer, dat het geloof dat u ieder geeft, Heer, mag in actie treden, Heer. Halleluja. Mag actief worden in deze dag. In deze mensen die vandaag zijn samengekomen, Heer. Halleluja. Ik bid, Heer, dat deze week, Heer, het woord van God mag geloofd worden. Worden, Heer. Toegepast mag worden, Heer, in hun levens, Heer. Dat wat er ook mag komen tegen ons, Heer, dat we ons vasthouden aan het woord van God. Halleluja. In de naam van Jezus. Iedereen zegt amen. Iedereen zegt amen. Halleluja, halleluja. Ik weet niet wat je moet doen om die stoorzenders naar beneden te doen, maar God weet het. Halleluja. Ik weet niet wat je moet doen om het volume lager te zetten van al die stemmen. Soms houdt het gewoon in om u te verwijderen. Soms houdt het in om dingen te verwijderen. Halleluja. Soms houdt het in om u af te zonderen voor een korte tijd. Soms houdt het in om iets radicaals te doen. Maar geloof Gods woord. Halleluja. Hij is bij je. Hij is met je. Halleluja. Laat u inspireren door de naam van Jezus. Door zijn voorbeeld. Spreek het woord van geloof uit. In Jezus' naam. Halleluja. O Jezus, wij danken u, Heer. Wij prijzen uw naam, Heer.